zijn we weer. De linkse revolte. En weer een aflevering over de kletsende klasse. Of over de kletsende klasse.
Van de
kletsende klasse. Wij zijn de kletsende klasse.
We are the kletsende klasse.
We hebben een take van Tim. En we gaan natuurlijk jullie als luisteraars weer aan het woord laten. We don't believe you. Because we the people are still here in the rear. Yo, we don't believe you. En we vinden het natuurlijk heel leuk als jullie thuis ook meepraten. Dat kan via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En je kan natuurlijk ook altijd reageren via Instagram, YouTube. En je kan ons ook altijd nog mailen. Via alle kanalen kan je ons bereiken. Take van de week. Tim, jij had een mening of iets gelezen. Vertel.
Nou, ik heb, ik denk 2 weken geleden of zo, heb ik het essay van Tom-Jan Meeuws. Overigens een van de betere Haagse journalisten wat mij betreft. Heel integer man, denk ik, die volgens mij ook wel een heel scherpe blik heeft op waar het fout gaat in Den Haag. En ik las zijn essay dat hij geschreven heeft in het kader van de Maand voor de Filosofie, als ik me niet vergis. Duidelijkheid noemt het essay. En eigenlijk als een soort van vervolg dit weekend dus, zijn de rond Koningsdag, de dag na Koningsdag, een essay van hem in het NRC, een soort van vervolg op duidelijkheid, waarin hij schetst dat we min of meer naar een vechtdemocratie zijn aan het opschuiven. En dat ook de Haagse media daar een rol in heeft. En met vechtdemocratie betekent hij dat het niet meer gaat over het zoeken naar consensus, maar dat het echt heel erg gaat over gewoon tegen elkaar komen te staan en elkaar gewoon kapot maken. En hij verwijst bijvoorbeeld naar Sigrid Kaag, die van Wilders echt wel gewoon kapot moest. En die, denk ik, door de achterban ook wel, niet per se de PVV-achterban, denk ik, maar ook wel door veel figuren kapot is gemaakt. Hij verwees daar ook in naar de kracht van Wilders ten aanzien van Frans Timmermans. En wat ik daar interessant om vind, is dat dit ondertussen al de 6e of 7e kracht is van Wilders tegen een politicus die iets zegt dat Wilders niet ziet. Terwijl als Wilders zelf een kracht aan zijn broek heeft voor minder, dan is de wereld te klein en het kot te kort, zeg maar.
Ja.
Dus en ik vond het wel heel interessant, want je hebt dan over die vechtdemocratie en dat voel je ook wel, hè, dat we daar echt in verzeild aan het geraken zijn. Zelf zou ik het kaderen als, ja, de nuance is een beetje uit de politiek en uit het maatschappelijke debat verdwenen. En dan is de persoonlijke aanval en het roepen van bullshit zijn de claims die, waarbij het niet meer relevant is of ze waarheidsgetrouw zijn of niet, zijn dan de wapens volgens mij. En ik vond dat heel interessant, omdat wij net met de linkse revolte een strijd willen. En
ja,
toen dacht ik, nou, hoe verhoudt dat vechten zich nou tot onze strijd? Dat was een beetje de vraag die ik had en waar ik niet uitkwam. Dus ik dacht, nou, die bewaar ik lekker voor de kletsende klassen en dan mogen jullie dat nu voor mij oplossen.
Jeetje, Janneke.
Ja, ik ben nog aan het nadenken. Zitten wij wel op het goede pad dat wij de linkse revolte uitroepen, terwijl we eigenlijk meer op zoek moeten naar consensus? Ik denk dan aan mijn eigen Haagse gemeenteraad, waar ik eigenlijk datzelfde ook zie gebeuren. En dan gaat het echt over het niveau van we gaan een kruispunt opnieuw inrichten, waar een tram ook langs rijdt. En daar maak je gewoon een belangenafweging van de ondernemers die vinden dat hun winkels eigenlijk gewoon toegankelijk moeten zijn met de auto. En bewoners in de buurt maken zich zorgen dat ze niet meer snel over dat kruispunt kunnen. Maar fietsers die daar elke dag langs fietsen, die vinden het ook een rot kruispunt. En het is ook niet veilig voor voetgangers. Nou, en dan moet je met elkaar dat kruispunt opnieuw gaan inrichten. Nou, en dat klinkt echt als een heel saai debat wat je erover kan hebben. Of een hele droge belangenafweging. Maar ondertussen in de media staat het als volksopstand en het stadsbestuur verschrikkelijk. En ze naaien de ondernemers. En dat is een beetje het niveau van het debat, hoe ik het ook wel in de Haagse gemeenteraad herken. Dus ook een beetje die echt dat tegenover elkaar staan. In plaats van, wat vind ik, wat vind jij, wat vind jij belangrijk, wat vind ik belangrijk. Nou, ik vind wat jij belangrijk vindt minder belangrijk. Maar laten we samen gaan kijken hoe we dit tot een goed einde kunnen brengen. Dat is er wel een beetje uit, ja.
Ja, en wat ik dan vrees is van, kijk, als iedereen voor het eigen gelijk staat, heeft uiteindelijk niemand gelijk, denk ik. En dat is wat Tom-Jan Meeuws in zijn duidelijkheid, in dat essay duidelijkheid, echt mooi zegt, is van eigenlijk door de politiek die steeds meer duidelijkheid wou brengen, simpele boodschappen, goede one-liners, beeldvorming boven besluitvorming bij wijze van spreken, dat politieke media zichzelf zo echt in een wurggreep houden. En volgens mij is dat gewoon niet te lang vol te houden. En ik merk wat ik heel erg merk, en ik denk dat je het nu ook wel bij de formatie ziet. Maar kijk, als alle nuance uit het debat verdwijnt, hè, wat Janneke ook zegt over dat kruispunt, dan, als je zelfs over een kruispunt dan niet meer genuanceerd kan denken, nou dan verlies je wel eigenlijk alle haakjes om nog bij elkaar in te haken. En om ergens tot te komen. En ik denk dat dat idee van heldere tegenovergestelde standpunten, dat heel goed is voor in verkiezingstijd. Want dan valt er wat te kiezen. En dan denk ik dat je heel scherp moet zijn. Maar dat iedereen ook weet dat ja, na verkiezingen komt een formatie of komt het smeden van coalities. En ja, dan is het geven en nemen en dan is het zoeken naar common ground of zo. En het bizarre is dat nu tijdens de formatie eigenlijk zelfs nog steeds niet duidelijk is of er common ground is. Maar dat als je dan het gedrag ziet op X, voorheen Twitter moet je dan traditiegetrouw zeggen, wat ook mega bullshit is dat je telkens moet zeggen dat X vroeger Twitter noemde. Zou ik zelf van naam veranderen? Ik zou het er niet altijd bij zeggen, want dan is het heel onnuttig om van naam te veranderen, denk ik dan. Maar ja, misschien zie ik dat verkeerd. Toch? Ik ben Tom, vroeger Tim. Ja, het kan toch niet? Maar dat, als je dan kijkt naar het gedrag op X en zo, lijkt het echt alsof het enige dat nog is het eigen gelijk en het enige dat nog is de aanval op de ander. En ik denk dat politieke strijd zich wel onderscheidt van een gevecht. Als je in politieke strijd gaat over idealen en die mag je scherp stellen. Maar wat Tommy Ameus laat zien bijvoorbeeld, is hoe nu heel dat antisemitisme kaart, hè, hoe die gespeeld wordt. Terwijl dat wel gebeurt door mensen die vroeger redelijk antisemitisch uit de hoek gingen komen. En dan gaat het helemaal niet meer over een ideologie of zo. Ja? Dan gaat het helemaal niet meer over vanuit onze ideologie staan wij hier zo in. Dan gaat het gewoon over constant iets zoeken om de ander op te pakken. En dat is een beetje speelpleinpolitiek of zo. Ja, zo kijk ik er daarnaar.
Ik denk ook wel belangrijk met... Ze voelt zich inderdaad wel aangesproken met omdat we de linkse revolte en dan meer strijd in de politiek willen. Dat wel een duidelijk verschil is tussen strijd op de persoon en strijd op de inhoud of op waarde of zo. Ik vind, wat Wilders natuurlijk heel gekenmerkt is dat het de hele tijd de persoon is. En ook de hele tijd allemaal eigenschappen van die persoon noemen die je slecht vindt. En iemand echt proberen kapot te maken inderdaad. Terwijl... je kan ook strijd voeren op waarden. En een waarde die ik heel belangrijk vind voor links is gemeenschapszin. Verbinding, mensen bij elkaar brengen. We zorgen dat we collectief dingen gaan doen. Dat is precies zo'n kruispunt. Ga nou daar de verbinding op zoeken. En dan kan je wel super offensief ook een Wilders aanvallen. Opdat hij alleen maar verdeeldheid aan het zaaien is. En alleen maar bezig is om mensen tegen elkaar op te zetten. Dus volgens mij kan je best wel strijd voeren. Maar dan voor positieve waarden of zo. Hoeft het een het ander niet uit te sluiten.
Ja, ik denk dat wat er bij Wilders aan de hand is en volgens mij ook bij andere partijen is, het gaat steeds minder over idealen, maar steeds meer over groepen waar men zegt voor op te komen. En die groepen zijn heel gefragmenteerd aan het worden en zijn ook van gedaante verschoven, denk ik. De Nederlander op één. Nou ja, volgens mij heeft de Nederlander altijd al op één gestaan, maar daar kan je het mee oneens zijn. Maar je ziet het ook met bijvoorbeeld BBB, die dan heel groot worden op eigenlijk een boerenprotest.
Ja.
Verdedigt de BBB echt de boeren? Of verdedigen ze de agro-industrie en al die banken die erachter zitten en die lobby? En ik denk dat dat iets heel anders is. En dat krijg je wel als je het niet langer opneemt voor idealen, maar eerder voor groepen. En dan krijg je een soort van versprinterde politiek die alleen maar baat heeft bij het uitbuiten van die versprintering, bij het opzetten van mensen tegenover elkaar. En ik denk dat dat op den duur totaal niet meer vol te houden is.
Eens. Vooral niet voor linkse partijen.
Ja, ik denk wel elke partij. Kijk, het punt is, iedereen heeft baat bij een samenleving die draait. Hè? Iedereen heeft daar baat bij. Ik bedoel, als jij wat jij ook wil van maatschappelijke verandering, als je samenleving en je land niet verder draait, dan krijg je stilstand en dan krijg je verharding. Dus consensus is net een beetje de motorolie, zeg maar, van vooruitgang. En die vooruitgang is niet altijd 100% een vooruitgang zoals jij dat ziet, maar het vormt wel echt de motorolie van die vooruitgang. En als we dat gaan ontkennen, dan denk ik dat je in een padstelling gaat komen waar je gewoon echt niemand zowel op rechterzijde als linkerzijde met plezier doet. En kijk, ik ben links, dat is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat rechts alleen maar bullshit verkoopt of dat rechtse mensen een fout wereldbeeld hebben. Het is niet mijn wereldbeeld, maar dat maakt het nog niet fout. En dat is verdwenen ik heb heel erg het idee, ja, maar als je mijn wereldbeeld niet steunt, als je mijn mening niet adopteert, dan ben je per definitie fout. Nou, maar daar zit dan ook een soort van gevoel in van ik ben superieur en ik ben onaantastbaar in mijn mening en ik ben ook niet meer bij te praten en ik hoef die nuance ook niet. En ja, dan krijg je echt schoolprantjes politiek. Hij was eerst begonnen. Nee, hij was eerst begonnen. Hij heeft mijn koekje afgepakt. Ja, maar jij hebt gisteren mijn koekje afgepakt. Ja, waar hebben we het over met z'n allen?
Maar als je het hebt over het wereldbeeld, ik zit er wel bepaalde elementen in ja, er is niet één rechts wereldbeeld, maar bijvoorbeeld de mens is van nature egoïstisch of zo. Dat soort elementen die vaak terugkomen in rechtse verhalen, dat vind ik wel een fout beeld of zo. Daar moet je ook wel helder over zijn. Wil je een waardestrijd voeren, toch?
Ja, maar kijk, er is iets anders tussen vinden dat mensen een fout beeld hebben en dat beeld volledig met de grond gelijk maken en dat compleet afkeuren.
En de persoon helemaal kapot maken.
Ja, maar ja, kijk, jij zegt zeker. Net, ik ben van gemeenschapszin. Nou, ik ben zelf ook van gemeenschapszin, maar ik vind het wel fijn dat mijn buren mij met rust laten. Ik hoef echt niet in een hofje te gaan wonen. Ik zou er helemaal gek van worden, man. Ja, ik woon in een grote stad omwille van het feit dat ik anoniem wil zijn. Wil dat zeggen dat ik dan tegen gemeenschapszin ben? Nee, helemaal niet, want ik ben de eerste die iemand zal helpen. En als mijn buren komen aanbellen, ik ben de eerste die gaat helpen. Maar ze hoeven echt geen soep te brengen. Ik ben verhuisd, ik heb onlangs een fles bubbels gekregen van mijn buren. En dat vond ik dan wel weer leuk. Maar ja, kijk, precies, en ik wil maar zijn. Dat bedoel ik dus, Hans, het is dus voor wie.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja, ik zit nog even te denken. Ik kwam gisteren een take tegen op TikTok. En dat was iemand die de vraag opwierp van... Goh, hoe bestaat het eigenlijk dat in de generatie, was een jong iemand, in de generatie van onze ouders of opa en oma, dat je veel meer stelletjes ziet, mensen die getrouwd zijn, die een totaal andere politieke opvatting hebben. En waarom voelt het alsof dat in onze generatie veel belangrijker is om iemand te vinden die ook dicht bij jouw politieke opvatting staat? En eigenlijk in de reacties was het heel erg van... Ja, dat is omdat het hele midden, zeg maar, is leeggelopen. Dus er zit weinig... Je kunt niet, er is niet meer zoiets als... Ik ben een beetje links of een beetje rechts. Maar uiteindelijk kunnen we nog wel door één deur. Maar ook, wat was nou het andere punt wat vaak voorbij kwam? Ja, het is, ik zou niet samen kunnen zijn met iemand die... het bestaansrecht van bepaalde mensen in deze samenleving in twijfel trekt. Dus bijvoorbeeld als je ziet het debat op rechts over transgenders of vluchtelingen of... Dus dat het ook zo veel gepolariseerder is.
Ja.
Vond ik wel een interessante vraag die werd opgeworpen.
Ja, maar dat vind ik ook wel interessant. En kijk, dat midden inderdaad wat betekenisrozer lijkt, dat kan ik me wel inbeelden. Ik denk, tegelijkertijd is er een mediawerkelijkheid waarbij de harde schreeuwers en de hardste standpunten en de meest duidelijke standpunten, de meest heldere standpunten zijn die uitgericht worden. Maar ja, helderheid, duidelijkheid... Dat verhoudt zich niet tot de complexiteit van het samenleven. De samenleving is altijd een soort van 50 tinten grijs. En je kan wel meer naar de lichte tinten of de donkere tinten opschuiven. Maar uiteindelijk is dat wit en zwart zijn een soort van de yin en yang van ons gemeenschappelijk bestaan, denk ik dan. Waar ik me tegelijkertijd ook kan inbeelden wat erachter zit, dat inderdaad er veel meer geselecteerd wordt op gelijke ideologie, zeg maar, of gelijke politieke standpunten is... Kijk, vroeger had je verzuiling en verzuiling, men selecteerde elkaar in zuilen op een hoger doel, wat je ook van dat hoger doel vindt. Maar dat betekende wel dat de slager naast de notaris zat, naast noem maar op. Er was gewoon heel veel mix. En ook politieke kleuren was heel veel mix. Hè? Ik bedoel, dat kan ik me best inbeelden. Nu zitten we in een tijdperk van ontzuiling. De ontzuiling is al geweest, denk ik. En nu gaat het over bubbels. En bubbels die selecteren elkaar niet op een hoger doel. Die selecteren elkaar op gemeenschappelijke kenmerken. En dat zie je bijvoorbeeld ook op universiteiten. Dat bepaalde richtingen dat een bepaalde ideologische stroming aantrekken.
Ja, zeker.
En ik denk dat we daar gewoon middenin zitten. En kijk, het enige wat ik voor me zie om dat te overbruggen... is toch echt wel terug veel meer ruimte maken voor ontmoeting. Veel meer ruimte maken voor een vrij debat met elkaar in alle veiligheid.
Mm.
Maar ja, je ziet het ook als... Kijk, als ik naar een bijeenkomst ga, zijn het vaak ook gewoon de mensen met dezelfde... En dat is omdat we vanuit een eigen idee vertrekken. En je zou eigenlijk vanuit een thematisch idee moeten vertrekken. En dan openstaan voor inderdaad de blik van de wetenschap, de blik van de politiek, dus verschillende politieke blikken. Daar zou je eigenlijk voor moeten openstaan.
Ja.
En ik denk dat dat heel moeilijk is om terug te draaien. Net omwille van het feit dat we dat consensus-idee toch een beetje lijken te vergeten. En dat dat misschien met de huidige partijen die wat groter zijn geworden helemaal niet. Hun verdienmodel is consensus. Dat is een bestuurlijk verdienmodel, hè? Dus als je bestuurlijk verder wil komen, is geen verdienmodel als je gewoon, stemmen haalt op polarisatie en tegenstrijdigheden.
Ja, absoluut. Ik zou je ook nog wel een kapitalisme-kritiek van willen maken, want ik denk dat juist...
Nee, ben je er weer?
Ja, ik ben er weer. Ik ga hier... Laten we het over het kapitalisme hebben.
Altijd leuk.
Dat mensen inderdaad, dat je er bijna onmogelijk is om een relatie te starten met iemand die anders in het leven staat dan jijzelf. Volgens mij zijn we steeds meer ons alle aspecten van ons leven wel gaan zien als iets wat je helemaal perfect wil vormgeven volgens je eigen voorkeuren. Dat is als een soort consument dat je op elk terrein van het leven gewoon het perfecte pakketje wil selecteren.
Alles 5 sterren.
Ja, en totaal intolerant daarvoor ben geworden. Of we trekken dat echt niet meer als er ergens nog spanning bestaat of wrijving of zo. Dus je vrienden moeten dezelfde opvatting hebben. Je relatie moet eigenlijk een beetje ook hetzelfde zijn als jij. En om het politiek te maken, dat zie je ook in hoe we met politieke partijen omgaan. Hè? Als je kijkt naar wat is nou de essentie van denken volgens marktwerking of opereren volgens marktwerking? Dat is als jij het ergens niet mee eens bent, dan stem je met je voeten. Dus dan ga je weg. Terwijl de andere optie is, je stemt met je stem. Je spreekt je uit en je probeert dan gewoon in het gesprek aan te gaan. Nou, dat zie je dus bij relaties. Zodra je frictie tegenkomt en je denkt, oh, deze kant van deze persoon vind ik niet relaxed, maak je het gelijk uit, ga je op zoek naar een andere persoon. En dat zien we ook in de politiek volgens mij. Hoeveel mensen, als er iets er niet bevalt in een partij, gaan nog echt proberen om binnenin die partij de verandering te creëren. Over het algemeen zie je heel veel mensen die tegenwoordig gaan gelijk op de social zetten. Ik zeg mijn lidmaatschap op en ik ben weg. En alleen maar via die manier proberen een politieke partij nog te corrigeren. Wat een enorme versplintering creëert. Elke politieke partij stemt ook helemaal af op een bepaalde doelgroep met een bepaald pakket voorkeuren, een bepaalde identiteit. En daarom zei ik van, ik vind voor linkse politiek is juist dat overbruggen zo belangrijk. Ik denk, daarom vind ik bijvoorbeeld de linkse samenwerking ook zelf heel inspirerend. En tenminste, ik hoop dat het heel inspirerend wordt. Want willen we dat laten slagen, moeten we dus wel van die mentaliteit af. Dus
ja, oké, maar dat is aan het gekke, hè? Dat de vorm van een samenwerking, of de vorm überhaupt om tot te gaan samenwerken, al belangrijker geacht gaat worden dan de inhoud van zo'n samenwerking.
Ja.
En ik ben daar ook mee eens. Ik raak er ook erg door geïnspireerd. En ik kwam dat ten tijde van verkiezingen heel vaak tegen. Dat mensen waar ik van weet dat ze echt niet op GroenLinks PvdA zullen stemmen, dat die wel allemaal zeiden, er komt nog wel eens een energie vanaf die ik in de politiek al lang niet gezien heb. Het is nog eens optimistisch of zo. En dat heb ik in de politiek al heel lang niet meer gezien. En dan denk ik, ja, oké, dan moet je die weg verder. Maar ja, het is al die dystopisten die de hel en verderfenis gewoon ontzaaien zijn en zeggen dat alles op ons hoofd gevallen. Ja, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld om gewoon nog optimistisch te blijven, denk ik.
Ja.
Maar ik ben er wel mee eens hoor, dat je moet het wel proberen. Kijk, je mag gewoon nooit meegaan met al dat dystopische gezeik, want dan kom je gewoon in fatalisme terecht. Hè? En je moet toch proberen die verandering blijven te doen. En je moet vooral nooit denken, vind ik, dat je te klein bent om verandering teweeg te brengen. Ik was vorige week op een lezing en ging er ook over het systeem, hoe doorbreken het systeem, dat kan je niet alleen. Dan denk ik, ja, ik snap het ergens wel, maar ik vind het dan ook heel gemakkelijk om dat me onmiddellijk op het systeem af te schuiven. Hè? Want dat is dan zo'n abstracte entiteit waar je niet tegenop kan boksen. Maar ja, het wordt bijna zomer. Binnenkort hebben we muggen in de slaapkamer. En één mug kan je een hele nacht wakker maken. Hè? Waarom zou één persoon of één beweging dan het systeem niet kunnen doorbreken? Ja, maar daar moet je wel in blijven geloven.
Heel erg mee eens.
Ja, ik vond het wel interessant, Hans, wat je net zei over mensen gaan nu sneller weg bij een partij omdat het niet meer 100% bij ze past. Terwijl het nog wel misschien 80% bij iemand past. En toen moest ik even terugdenken aan ons GroenLinks-PvdA-congres vorige week in Apeldoorn. Wat in de media natuurlijk best wel ging het heel erg over conflict. Er was conflict rond Israël-Palestina. Gedoe, gezeik, sjoengejonge.
Mm-hmm.
Terwijl ik dacht vooral van, oh, ik ben er wel trots op dat dit gewoon nog, kan.
Ja, debatpartij, daar wil je zijn toch?
Vieren, man. Ja.
Er zijn echt ontzettend veel partijen. Neem bijvoorbeeld de VVD, denk ik, die daar ook onder kan scharen. Waar het congres is een soort van gladgestreken politiek festival geworden, waar geen ruimte meer is voor conflict of debat met elkaar.
Ja.
Maar precies met deze reden, dat als je dus wel de boel opengooit en mensen moties laat indienen en daarover laat spreken op een podium, dan bestaat het NOS-item 's avonds bestaat over het conflict en het gedoe.
Ja.
En niet over, goh, wat was het nou een goede middag... Ja. Waar mensen met elkaar in gesprek zijn geweest... over de belangrijke onderwerpen van deze tijd of zo.
Ja, nee, heel erg mee eens. En, maar ook inderdaad van hoeveel impact je kan hebben als individu. Dat zie je echt aan de interne partijdemocratie nu bij onze partijen. Ik bedoel, er zijn een aantal mensen die zijn heel vocaal op een onderwerp. En je ziet gewoon, je hebt echt een enorme impact. Dus als je het ergens niet over eens bent qua koers van de partij... of je wil je bemoeien met dingen. De kloof tussen burger en politiek is nergens zo klein als daar. Je kan echt zo veel invloed hebben in je eentje als je herrie gaat maken.
Ja, maar dat moet je dan wel op zo'n manier... uiteindelijk ook weten te doen dat je een meerderheid meekrijgt. En ik denk dat mensen dat ook wel eens zijn verleerd. Ja. Dat het niet alleen maar is van... ik kom hier mijn standpunt schreeuwen... en mensen moeten het maar met me eens zijn.
En nu moet jij dat ook vinden.
Een stukje bewegingsopbouw, een stukje mensen meekrijgen in je verhaal.
Ja, ik heb het tegelijkertijd. Hè, en ik ben het daar echt mee eens. Hè. Heel de NOS-item gaat dan over de verschillen weer. Terwijl, ja... Ik denk een van de grote opdrachten in de samenleving is leren met verschillen. En dat rechts doet alsof je verschillen kan wegpoetsen. Nou, dat kan gewoon niet. Je moet daarmee leren leven. En dan denk ik, ja, maar dat is echt iets om te vieren. Hè? Dat je dan binnen je partij zo'n debat hebt. En oké, dat netjes moet verlopen en dat je elkaar niet moet gaan uitschelden. Daar zijn we het allemaal mee eens. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn er in zoveel van die kleine zaaltjes dan nog dingen bezig waar mensen echt in gesprek gaan, ja. Waar mensen oplossingen zoeken. Dat zijn oplossingen op wat kleinere thema's. Die vaak wat interner zijn of dergelijke. Maar... ja, uiteindelijk zit je dan eigenlijk wel gewoon een hele dag met elkaar echt wel in gesprek om ja, een soort van mini-debatten te organiseren, goede gesprekken te hebben, naar elkaar te luisteren waar jij vindt dat het schuurt, waar ik vind dat het schuurt. En ja, dat komt dan niet in beeld. En dan denk ik, ja, maar dit heb je volgens mij bij heel weinig partijen nog. Ja. En het is bij ons al sowieso, je zit met die twee DNA's, hè, zeg ik tussen haakjes. En dan denk ik, dat is super vet dat we dit gewoon met snelle klaar krijgen.
Ja.
En in plaats van dat iemand daar is op zegt, ja nee, als er dan ook eens iemand in de krant komt of zo, dan is het altijd maar voor dat dystopisch beeld van het gaat uit elkaar vallen. En dan denk ik, ja, maar jongens, als je een keer naar de achterkant kijkt van die partij, dan haakt er zoveel al in elkaar en dan zijn er zoveel mooie bewegingen en zoveel mooie discussies bezig. Ja, dat is gewoon zonde dat de buitenwereld dat veel minder meekrijgt. En misschien moeten we daar zelf ook ons steentje terug wat meer om bijdragen. Dat we daar ook echt veel meer op focussen als partijen. Of wij misschien in onze podcast hier. Dat we dan gewoon ook die discussies ook gewoon hier op tafel meer leggen. Die wij interner zijn of zo. Omdat dat net... Ja, je wil dat iedereen meepraat, toch?
Ja, zeker.
En dat doen we ook. Luisteraars kunnen bij ons gewoon... wat is het dan... ja. Een noot achterlaten. Ja, ik ben er niet in thuis aan. Zelf op mij is het een noot of hoe noemt dat dan?
Gewoon een reactie.
Een reactie. Ja, is er geen hip woord voor reactie meer? Ja, okay.
Dat is altijd een hip woord, overal voor. Maar nee, dus ook de call to action hè, die uit voortkomt. Dus denk ik inderdaad, als je nou bij een beweging of partij betrokken bent. De enige manier waarop we dit tot een succes gaan maken en kunnen uitbouwen is als mensen niet langer misstemmen met hun voeten. Maar gewoon zich ermee gaan bemoeien en zich uit gaan spreken. Dus ik denk...
Ja, en in actie schieten. In actie schieten. Kijk, ik krijg vaak... En ja, ik ga nog iets zeggen. Misschien heb ik het al gezegd in de kortste klasse. Maar, en dat was nu ook weer. Maar dan krijg ik vaak... de arbeider zit hier niet. En dan denk ik, oké, maar dan ben je dus lid van een partij. Dan kijk je naar mij en dan zeg je tegen mij... De arbeider zit hier niet. Maar als je nou zelf een arbeider had meegebracht... had je dat nooit tegen mij kunnen vertellen. Ja. Dan denk ik, ja, maar moeten we er zo niet naar kijken. En tuurlijk, wij moeten daar iets mee en dat is een terechte noodkreet en dat begrijp ik en daar werken we ook aan. Maar uiteindelijk is het wel, je maakt samen die partij. Het is niet zo dat je als, ja, vanuit een bepaald kader of zo de partij veel meer maakt dan vanuit een beetje wat jij zegt. Als je goed weet te articuleren waar je wens ligt van een koers van die partij, ja, dan zijn wij nog wel twee partijen waar je dat echt mee kan bepalen. En bij deze ook een shout-out aan al die mensen die in die kleine zaaltjes die debatten organiseert. Ik bedoel, ze doen het wel. Hè? Het is voor hen ook zaterdagmiddag.
Ja, zeker.
Hij zaterdagochtend was. Ik moest er al heel vroeg zijn. Wat heel ingewikkeld was, want ja... Het was een leuke vrijdagavond. Maar ik was er wel op tijd. Het is me net gelukt. Ik heb wel taxi moeten nemen van station naar... maar dat is een ander verhaal. Ik heb een brave man meegenomen die ook op de taxi zat te wachten. Dus ik heb voor taxi getrakteerd voor een partijgenoot. Ik weet niet wie. Maar, maar het punt is wel dat je al die mensen in die zaaltjes, ze zitten daar wel op een zaterdag. En dat moeten we echt koesteren. Dat moeten we, dus een shout-out aan al die mensen dat ze daar zijn. En dat ze toch echt wel het inhoudelijke gesprek verder proberen te brengen. Ik waardeer het enorm.
Eens. Zullen we naar het tweede segment van deze podcast? Namelijk de reacties van jullie, de luisteraars. En die gaan we voortaan anders doen. Dus dat is even goed om even kort bij stil te staan. We willen het namelijk nog net iets actiever maken, dit onderdeel van de podcast. Namelijk, we riepen jullie altijd op om te reageren of stuur het als je iets vindt. We willen het vanaf nu gaan doen dat jullie gewoon zelf je take mogen inbrengen. Dus heb jij een iets waarvan je vindt, nou, dat moet links echt anders doen. Of hier moet links eens aandacht aan besteden. Of heb je gewoon een mening waarvan je denkt, zo, maar dat is wel echt een hele goede politieke mening. Deel die met ons en spreek hem vooral ook in, want dan kunnen wij er gewoon op reageren. En dan kunnen we het over jouw take hebben. En wie weet leidt dat ook nog eens tot politieke verandering.
En dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Maar kijk, op een congres dan krijg je zoveel seconden om je punt te maken.
Ja, dat is wel een goed punt.
Ga ik hier niet 7 minuten aan je... Als het over 7 minuten gaat, dan ga ik liever de kroeg in met die persoon. Dus,
we gaan er ook zo'n zenuwachtig muziekje onder zetten. Ja,
zo'n klokje. Hey, ik denk rond de minuut. Hou het onder de minuut.
Ja, en zeggen waar de meeste informatie staat, toch? Als je zegt, ja, het is een essay, ik heb het gewezen in de Groen Amsterdammer of ik heb het gewezen in de NRC, dat wij ons ook een beetje kunnen voorbereiden, denk ik dan. Of gaan we het onvoorbereid doen?
Ja, dat is een goeie. En wil je die take nou inspreken? Dat kan je dus doen op vriendvandeshow.nl/delinksrevolta. Daar zit echt een heel makkelijk microfoonknopje. Je klikt hem in en je kan beginnen met praten. Dus dat is allemaal heel laagdrempelig. We zijn benieuwd naar jullie takes. En we hebben al een take van iemand. En het raakt eigenlijk best wel aan het gesprek wat we tot nu toe hebben gehad. Namelijk van onze luisteraar Niels. En ik zal hem even afspelen.
Komt-ie. Beste Hans, Noortje, Tim en Janneke. Wat een goed initiatief deze podcast. Fantastisch. Wat ik mee wil geven is... als links echt een comeback wil maken... dan is voor mij het toverwoord strijd. We moeten echt strijdbaarder worden. Als je kijkt naar wanneer GroenLinks en PvdA de beste verkiezingsresultaten hebben neergezet, de beste recente verkiezingsresultaten, dan was dat bijvoorbeeld de campagne van Yes in 2017, toen we van 4 naar 14 zetels kwamen en een hele strijdbare campagne hadden, waarin we ons bijvoorbeeld afzetten tegen multinationals. Maar het was ook het succes van Diederik Samson met de PvdA. Dus we moeten echt weer strijdbaarder worden. Rechts heeft ons een beetje aangepraat dat allerlei problemen door ons komen, wat natuurlijk niet zo is. Maar we gaan wel, vind ik, te vaak mee in dat narratief. We worden defensief en we voeren te weinig strijd.
Oké, dankjewel Niels voor deze take. Ja, volgens mij hebben we het hier al best vaak een beetje over gehad. Maar ik hoorde ook nog wel dingen waar we misschien nog wel mening over hebben.
Wilden we net de podcast gaan omdopen tot de linkse consensus? Moet er toch weer iets met strijd
tegen
gevoeld worden?
Meer strijd.
Ik denk dat hij gelijk heeft. Ik weet niet of strijd dan het juiste woord is, maar ik vind wel dat we vaak te defensief zijn. En dat heeft met wat Niels zelf ook zegt te maken. Dat we hebben ons ook laten aanpraten dat alle problemen van op links komen. Ja, dat is natuurlijk compleet een onzin. Net omwille van het feit dat we ook uit een consensusdemocratie komen en pas nu in een vechtdemocratie aan het branden zijn. Dus ik ben het wel eens dat we meer strijdbaar moeten tonen, maar ik zou het eerder vertalen naar meer offensief. Gewoon zeggen van waar de problemen zitten, die stevig benoemen en ook de oplossingen benoemen. En vanuit een ideologische lading en veel minder vanuit een bestuurlijke lading. En dat zit hem ook in wat Niels zegt. Ja, je zet je af tegen die multinationals. Nou ja, dat doe je niet door die bedrijfscijfers te noemen en zo, maar dat doe je gewoon door te zeggen wat er fout gebeurt en waar de oplossing zit en door wie je genaaid wordt in dit land. Dus daar ben ik het op zich wel mee eens.
Ik moest denken aan een spotprint of een illustratie die ik denk afgelopen weekend in de Groene Amsterdammer stond. Van Gorilla heet denk ik de tekenaar. En dat was in tekst alles is de schuld van links of zoiets. En dan zag je een wipje waar dan aan de zware kant zat een groot zwart mannetje. En dan als het lichte mannetje wat in de lucht hing, dat was dan een rood mannetje. Wat dan denk ik links moest voorstellen. Dus de boodschap was een beetje, hoezo alles is de schuld van links. Links heeft echt de afgelopen decennia wat dat betreft echt weinig te zeggen gehad. En was toch rechts altijd politiek dominant.
Ja.
Ik dacht, ja, dit is wel een mooie verbeelding van wat er aan de hand is. Maar wat we laten ons het omgekeerde aanpraten.
Ja, wat ik wel gemerkt heb is, na de verkiezingen, ja, als linkse kiezers teleurgesteld zijn, dan moet er blijkbaar altijd een nieuw verhaal komen. En dan denk ik, ja, maar hoezo een nieuw verhaal? Je staat toch ergens voor en dat je dat moet updaten naar de hedendaagse situatie, dat begrijp ik. Ja, ja, als je het over woningbouw hebt, 20 jaar geleden is dat een andere discussie dan woningbouw nu, terwijl je idealen nog altijd hetzelfde zijn. Maar ja, ze vertalen zich anders in de hedendaagse situatie. Maar ik vind dat wat vooral moet gebeuren, denk ik, is dat links vooral heel, heel, heel veel geloof terug moet krijgen in het eigen verhaal. En in het feit dat we zijn er wel in geslaagd om een enorme rol te spelen in de opbouw van de verzorgingsstaat. We zijn erin geslaagd om echt mensen wel voorrechten te geven, emancipatoire bewegingen te ondersteunen, die bepaalde zaken hebben meegebracht die ooit ondenkbaar waren. En ik denk dat we daar terug in moeten geloven. Dat we terug vanuit ons eigen verhaal moeten geloven dat wij via emancipatoire trajecten, via inderdaad gewoon goed op ons verhaal te blijven staan, constant hetzelfde verhaal te vertellen van ja, maar dit is waar het fout gaat, dit is anders. Dat wij terug gewoon mega rol van betekenis. Maar als wij constant van verhaal gaan veranderen, dan maak je jezelf heel kwetsbaar. Dat moet je gewoon niet willen. Daar moet je gewoon mee stoppen, denk ik. Ja. En dat je je eigen verhaal steeds verder moet brengen ook. Maar ja, we hebben er ook een broertje dood aan om heel erg aan zelfkastijding te doen. Terwijl ik net denk van ja, we moeten vooral trots zijn. Wees gewoon trots dat je links bent. Het is toch niet ingewikkeld om er fucking trots op te zijn dat je medemenselijk bent. Dat je vindt dat iedereen een goed leven moet hebben. Dat iedereen een toekomst moet krijgen. Dat is toch gewoon iets om trots op te zijn.
Ja.
En wij gaan defensief zijn. Ja, dan denk ik, ja, daar moeten we echt gewoon mee stoppen.
Ik denk ook, ik vond het wel grappig, die campagnes die Niels noemt in zijn In zijn bericht, bijvoorbeeld de campagnes van 2017 van Jesse of ook Job Cohen, zijn niet direct campagnes waarbij ik denk, oh, dat was heel strijd. Heel veel strijd of zo zat erin. Wat volgens mij vooral daar zo succesvol was, was dat heel erg de waarden centraal stonden in de campagne. Dus het was heel erg een verhaal wat gebouwd was rond een bepaald beeld van hoe de maatschappij zou moeten zijn, hoe mensen zijn en wat voor eigenschappen wij willen versterken in de samenleving. Bijvoorbeeld Job Cohen was heel sterk gericht op verbinding en we moeten het samen gaan rooien in dit land en mensen bij elkaar brengen en stoppen om dit land uit elkaar te laten spelen. En Jesse eigenlijk eenzelfde verhaal toen in 2017 ook heel sterk gericht op het op eigenlijk de maatschappij weer verbinden en collectief strijdbaar maken.
Ja, en dat lijkt me ook ergens nu je dat zo zegt. Nou, ik verzin het ook ter plekke, of ik krijg nu ook net dat inzicht. Maar kijk, het is wel zo dat de politiek staat in principe te diensten van de samenleving. En het lijkt omgekeerd te zijn momenteel. Het lijkt alsof die samenleving ten dienste staat van het politieke gewin. Dat is echt helemaal omgedraaid. En ja, ik denk dat je daarbij moet beginnen. De politiek staat ten dienste van de samenleving. Het zijn de burgers die de politici kiezen en niet omgekeerd. En dat lijken wij vergeten te zijn. En heel dat politieke spel, nu je dat zo zegt, lijkt volgens mij daar veel meer op te focussen. Van oké, maar hoe kunnen wij nou die samenleving gebruiken in ons politiek gewin? Ja, en dan gaan we maar even wel liegen over nareiziger na nareiziger. Gaan we fucking kabinet laten vallen op nareiziger na nareiziger? Zitten we nu met extreem rechts dat aan de macht gaat komen? Kan je van alles van vinden, maar we zitten er wel mee. Niemand vindt het fijn. We zitten in een padstelling, de formatie gaat niet vooruit. En dat is gewoon een leugen geweest om die samenleving te gebruiken om je politieke agenda te duwen. Ja, dat is volgens mij omgekeerde politiek. En ik denk dat als je wil laten zien dat het anders kan, dat je vooral moet laten zien dat die politiek dienstbaar is aan een samenleving en dat die politiek een stip op de horizon voor die samenleving weet te verzinnen, weet aan te duiden en dat je daar met z'n allen aan toewerkt. En ik denk dat dat eigenlijk de essentie van de politiek zou moeten zijn en dat dat misschien ook de essentie is om weg te geraken uit die vechtdemocratie waar we nu in zitten. Want niemand heeft hier toch zin in. Ik denk dat heel veel mensen hier echt helemaal klaar mee zijn met wat er nu gebeurt. En dat heel veel mensen gewoon niet meer snappen wat er allemaal politiek gebeurt. En ja, dan komen de middelvingers en dan komen de fuck you votes en dan komt er gewoon heel veel ellende op je af. Ja, als wij de democratie willen herstellen, dan begint dat volgens mij bij een politiek die denkt van oké, wij zijn dienend aan de samenleving. Het zal soms lukken, het zal soms niet lukken, maar hier willen we met snelle naartoe. Ik denk dat de belangrijkste rest is dan.
Ja, yeah.
Yeah. Ik zat nog wel te denken aan dat essay van Tom-Jan Meeuws, Duidelijkheid. Ik moet zeggen, ik heb het essay nu voor de helft gelezen en ik heb 2 podcasts met hem geluisterd. Dus ik denk dat ik een aardig beeld heb van waar het
heb je wel ongeveer
de andere pakken. Helft ook over gaat. Maar wat ik daar wel interessant in vond, dat hij, want hij schetst eigenlijk van, als je eens beelden terugkijkt van Ruud Lubbers, haalt hij denk ik aan. Die in interviews altijd echt super technisch, droog aan het praten was over politiek en wat hij aan het doen was. En dat uiteindelijk zijn we in een beweging gekomen, mede door Pim Fortuynen en dergelijke, van je moet duidelijk zijn als politicus. En daar bouwt hij een verhaal omheen van, er is niks mis mee om het af en toe ingewikkeld en genuanceerd allemaal neer te leggen. Maar ik denk ook wel van, ik weet ook niet of we terug moeten naar een tijd waarin politiek wat dat betreft ook heel erg ontoegankelijk was om te begrijpen.
Ja.
Ik vind het wel te prijzen dat politici over de hele linie anno 2024 meer hun best doen om in gewone taal uit te leggen wat ze bedoelen of waar het om gaat.
Ja, maar ik denk dat het en-en moet zijn. En als je daarin doorschiet, en daar had Tom Jan volgens mij ook goed zien, als je daarin doorschiet, dan wordt die duidelijkheid eigenlijk een wurggreep tussen politiek en media. En ik denk dat dat ook niet handig is. En kijk, als jij 30 seconden hebt voor een take op de radio, hoe ga je... Ja, op 30 seconden kan je misschien wel met een pittige one-liner een politiek probleem analyseren. Of dat kan je wel. Maar politieke oplossing met 30 seconden, dat bestaat gewoon niet. Dat bestaat gewoon niet. Dat is onmogelijk. En dan denk ik, dat wordt het een soort van wurggreep. En ik weet niet, ik kan er wel van genieten wanneer een politicus aan een talkshow een keer wat meer ruimte krijgt om en zijn idealen en zijn waarden te koppelen aan oplossingen. En het zit altijd ergens in het midden. Hè? Het kan niet te technocratisch zijn, het kan niet te abstract zijn, het kan niet te concreet zijn. Daar moet je evenwicht tussen vinden. Maar ik kan me wel inbeelden dat het net wat meer mag zijn dan wat we nu krijgen. Want je krijgt ook politieke oplossingen die een muur bouwen. Ja, dan kan je binnen 30 seconden uitdrukken dat je een muur moet bouwen, maar iedereen weet dat die muur er niet gaat komen.
Ik vind Ruud Lubbers wel echt het slechtste voorbeeld om te gebruiken. Van dat was een tijd waarin het bewust wollig werd gemaakt of zo. Want het was inderdaad, Ruud Lubbers is wel verantwoordelijk voor de jaren 80. Dat is wel het decennium waarin die hele neoliberale beleidsagenda in de touw is gezet. En het werd bewust heel erg zakelijk, heel erg gebracht als iets pragmatisch en dan heel erg verpakt in wollige beleidstaal. Zodat mensen niet snapten dat er eigenlijk werd gezegd, we gaan jullie voorzieningen gewoon kapot bezuinigen. We gaan dingen privatiseren. We gaan de lonen van ambtenaren naar beneden gooien. En de CDA-politici van die tijd, die waren zich daar ook heel bewust van. Die zeiden later in interviews ook bewust, we brachten het allemaal heel technisch en wollig, zodat mensen niet snapten dat ze erop achteruit zouden gaan. Dus ik vind dat... Ja,
ik heb dat mee. Ben je mensen wel gewoon ontnagen waar ze zelf bij staan? Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Maar dat gebeurt nu dus ook. Nu gebeurt hetzelfde, maar in helderheid. Nou ja, ik weet niet, maar...
Nu wordt er gewoon gelogen, inderdaad. Wordt er niet omheen geluld met wollige woorden, maar wordt er gewoon ronduit gelogen.
Ik weet niet of het terug is. En het is gewoon dat eigenlijk... En dat is wat... daar hebben we het al over gehad, maar dat is wat Harry G. Frankfurt in 1986 mooi in een essay verkondigt. Het gaat niet meer over de lucht, het gaat gewoon over bullshit. Ja. En dat iemand die bullshit verkondigt, die liegt niet per se, maar die maakt de waarheid irrelevant aan zijn statement. En dat is waar we de dag van vandaag echt compleet middenin zitten. De nareizigers na nareizigers. Als zij niet weet dat wel of zo niet is, dan is bullshit. Want dan is de waarheid voor haar gewoon irrelevant geworden. Zolang haar statement met haar achter een agenda, zolang dat maar gemaakt wordt. En als dat statement het dan wint tot op X, u weet wel, voor in Twitter weer al, maar als dat statement het haalt tot op X, dan is dat gewoon pure winst. Maar het is wel, je bent gewoon bullshit aan het verkondigen. Letterlijk.
Eens. Nou, volgens mij hebben we deze take wel ongeveer besproken. Gaan we bijna afsluiten. Wat nog wel heel leuk is om te melden. Ik weet niet of jullie dat al hebben gehoord. Maar ik kreeg een mailtje van Hugo, een van onze luisteraars. En dit is superleuk. Hij heeft namelijk een nieuwe werkgroep opgericht in Nijmegen met de naam De Linkse Revolte. Waarmee hij die bijeenkomsten wil gaan organiseren in Nijmegen om... met mensen na te denken over hoe ze de linkse revolte ook daar kunnen vormgeven.
Ik ga binnenkort naar Nijmegen. Dus als Hugo mij wil spreken, dan moet je even Janneke mailen.
Super lachen.
En dan ga ik graag met Hugo een biertje drinken over de linkse Nijmeegse revolte.
Ja, en... Die bijeenkomst die wordt dus ergens binnenkort georganiseerd. Wil je daar ook bij zijn in Nijmegen? Of je aansluiten of er meer over weten? Stuur ons even een berichtje. Dan gaan we je linken aan Hugo. En,
go Hugo, go.
Ja, ik zou zeggen, volg Hugo's voorbeeld. Verspreid de links.
Die is ook super mooi, man. Gewoon even actie.
Vet, toch?
Heel tof.
Gaan we afsluiten. Wij zijn er volgende week donderdag weer. Dan gaan we praten, jij en ik, met Kelvin. Een TikToker over social media en hoe Link zich op social media kan...
Ik ken hem wel, dat is iets met beans of zoiets, niet?
Ja, cut beans.
Cut beans.
Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd wat we daar allemaal gaan leren. Ja, dat praat mee heb ik eigenlijk allemaal verteld. vriendvandeshow.nl/linksdevolte, YouTube, Insta en verspreid deze podcast in al je netwerken. Tot de volgende.
Tot de volgende. All you bad folks, you must go.